Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Gemeente, deze dienst vanmorgen vervolgen wij door eerst samen te zingen Psalm 134. Daarvan het eerste vers, de groepen 3 hebben die geleerd. Looft, loof nu aller heren, Heer. Wat er volgt in vers 1 van Psalm 134. Aan het begin van de dienst van deze morgen stellen wij ons eerst tegenover de spiegel van de heilige wet van de Heere. In antwoord daarop zingen wij de boekpsalm 102, nu vers 8. In aansluiting daarop lezen we 1 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 16.
God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Timotheus 4. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen consciëntie als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. Want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Als ge deze dingen de broederen voorstelt, zo zult ge een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, welke gij achtervolgd hebt. Maar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen en oefen uzelf tot godzaligheid. Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Want hiertoe arbeiden wij ook en worden gesmaad, omdat wij gehoopt hebben op de levende God, die een behouder is van alle mensen, maar allermeest van de gelovigen. Beveel deze dingen en leer ze. Niemand veracht uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen van de ouderlingschap. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Heb acht op uzelf en op de leer. Volhard in deze, want dat doende zult ge en uzelf behouden en die u horen.
Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 84, vers 1, 4 en 6. Zo lieflijk, hoe vol heil genot en wat daar verder volgt. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaven te dienen. Er zijn nu twee collecten. De eerste is voor de diaconie, tweede voor de kerk. Bij de uitgang straks is een deurencollecte bestemd voor de onderhouds- en energiekosten van de kerk. De Heere zegen u met uw gaven. Psalm 84, vers 1, 4 en 6. Gemeente, de tekst voor vanmorgen, deze preek, deze dienst, waarin we ambtsdrager mogen bevestigen, broeder Schreuder, en afscheid nemen ook van broeder Van Winkelen, die vinden wij het ons voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Timotheus 4. Het gaat om het 16e vers. 1 Timotheus 4, vers 16. Heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Tot zover deze tekstwoorden. Ik noem als thema hierbij Paulus' opwekking aan Timotheus. Twee aandachtpunten. Eerst de opwekking zelf. Eerst deel van de tekst gaat erover. Maar ook als tweede de belofte. Het laatste van de tekst zegt dat. Dus Paulus' opwekking aan Timotheus. De opwekking. En als tweede de belofte. De opwekking is onze eerste gedachte. Gemeente, jongelui. Wat kan een brief? Wat kan een mail, een app of zomaar een kaartje goed doen? Iets wat voor ons heel klein lijkt, kan voor iemand anders in de eigen omstandigheden heel waardevol zijn. Proeft u iets in van een band, een relatie. Je krijgt er door een hart onder de riem gestoken. Je knapt er zeg maar van op. En hou dat beeld dan even vast. Op een bepaalde manier is nu ook zo in de tekst waar we morgen op letten. De tekst van morgen maakt deel uit van zo'n bemoedigende en zo'n hartelijke brief. De schrijver van de brief is Paulus. En hij schrijft deze brief aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Dat is dus niet zijn biologische zoon, maar daarmee bedoelt Paulus de geestelijke band van liefde en van eenheid in het geloof die er is tussen hem en Timotheus. Ze zijn samen aan de Here en aan elkaar verbonden in liefde. Dat is zo gegroeid in de jaren waarin ze elkaar nu kennen. Het is een zegen waarin we zo in ons leven een geestelijke vader of moeder, een broer of een zus mogen hebben. Timotheus is net als apostel Paulus afkomstig uit Klein-Azië. Hij is geboren uit het huwelijk van een Griekse vader en een bekeerde Joodse moeder. Zijn moeder heet Eunice, zijn oma heet Lois, ook zij dient de Heere. De godsdienstige opvoeding van de nog kleine Timotheus, die wordt gezegend. Want wanneer Timotheus nog heel jong is, heeft hij de Heere al hartelijk lief. Ouders, ziet u dat de Heere ook het midden van de opvoeding daarvoor gebruiken wil? En jongens en meisjes, hebben jullie de Heere dan ook al zo hartelijk lief? Ik zou zeggen, hoe eerder, hoe beter. Hoe het leven van Timotheus er ook uitziet, lees je in de Bijbel niet zozeer. Wat je wel weet is dit, op Paulus' tweede zendingsreis is Timotheus er ook bij. Dan is hij waarschijnlijk 22, 24 jaar oud. Al op jonge leeftijd wordt Timotheus dus ingeschakeld bij het werk in Gods Koninkrijk. Daarna is hij eigenlijk steeds in de buurt van Paulus te vinden. Soms is Paulus er niet, dan is hij alleen weg voor een zendingsopdracht bijvoorbeeld. Maar dan merkt de apostel dat hij de aanwezigheid van Timotheus wel heel fijn vindt. Er is een band gelegd van toewijding en van zorg, als van een vader tot zijn zoon in een goede verhouding. Dat merk je ook wanneer Timotheus aan het werk is in de grote gemeente van Efeze en er zorgen zijn. Er komt nogal wat op de jonge Timotheus af. Hij is daarbij ook een beetje wankelmoedig en wat onzeker van karakter. Paulus voelt dat aan en zoekt Timotheus met woorden op om hem te moedigen. Vers 1 lees je het. Maar de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen van de duivelen. Timotheus hoeft er eigenlijk niet zo van ondersteboven te zijn. Als hij de afval om zich heen ziet, hoe verdrietig het allemaal ook is. Er zullen dwalingen komen, waardoor mensen afvallen van het geloof. De mensen hebben hun geweten als met een brandijzer toegeschroeid, vers 2. Daarom houden ze er zulke onbijbelse en ook verkeerde opvattingen op na, als ze de vroegere Joodse leefwijze weer in willen voeren en vermengen met heidens bijgeloof. Zo denken ze een diepere kennis te bereiken en van daaruit zien ze het gewone leven, het natuurlijke leven, zeg maar, nu als iets minder waardigs. In later eeuwen zal deze stroming bekend worden als de zogenaamde gnostiek. Beetje spottend, zegt Paulus in vers 4 daarom, dat juist de echte kennis van de waarheid, de verlossende evangelieboodschap, door het geloof in de Heer Jezus alleen, de vrijheid geeft om van het geschapene te genieten zonder daar helemaal op in te gaan. Paulus wekt Timotheus dan ook op tot wat je noemt een trouwe ambtsbediening. Daar zegt Paulus hele mooie en leerzame dingen over. Kijk mee, vers 11, 15. Dan noemt hij de volgende punten. Blijf bij datgene wat je geleerd hebt, blijf dat in de praktijk brengen. Wijs de dwaling eerlijk aan, oefen jezelf in de echte vroomheid voor God, blijf de mensen onderwijzen, ga er aan voorbij, wanneer mensen je misschien minachten omdat je jong bent, wees ook niet bang voor mensen, en wees een voorbeeld ter navolging voor de gemeente, in woord, in gedrag, in gezindheid. Stel voortdurend de Bijbel centraal, want daar vind je altijd aanknopingspunten om mensen te bereiken in hun eigen leven. De geloofsleer en het geloofsleven komt dan ook vanzelf aan bod. Verwaarloos de gaven die de Heer gegeven heeft niet, maak die juist nuttig voor anderen, wees daarin bezig, opdat je toenemen openbaar worden zal, en heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden, maar ook die u horen. Heb acht op uzelf, zegt apostel eerst. Gemeente, wat zou dat betekenen? Paulus bedoelt, let op jezelf. In de eerste plaats had Paulus de boodschap van de voorgaande versen 12 tot en met 14 nog een keer samen. Let op jezelf. Dat je een voorbeeld bent voor de gemeente in woord, in wandel, in liefde, in de geest, in geloof, in reinheid. Let op jezelf dat je de gaven die de Heer gegeven heeft nuttig maakt in de dienst van de Heer. Want dan komt het andere wel vanzelf ook uit voort. Let dan ook op jezelf, Timotheus. Je moet eerst zelf gevoed worden. Je hebt stille tijd nodig. Tijd in de verborgen omgang met God. Want die verborgen omgang kan in geen enkele ambtsbediening gemist worden. Formulier is onderwijzend En merk ook de samenhang met Paulus' onderwijs. Behoud de verborgenheid van het geloof in een rein geweten. En wees daarna een goede voorganger voor het volk. Dat is toepasselijk vanmorgen. Als bevestigd worden in het ambt van ouderling. En het ABO breder maken bij het werken in Gods Koninkrijk. Want we moeten elke dag weer die toewijding zijn aan de Heere en aan zijn dienst. In de verborgen overlegging van het geloof rondom de Bijbel en dan ook in het gebed. Dat moet voedsel zijn voor je ziel. De verborgen motor in alles. Ontvangen onderwijs. Om daarna ook anderen te onderwijzen. Apostel vers 15. Bedenk deze dingen. Wees hierin bezig. Opdat uw toenemen openbaar zij in alles. Formulier straks. Want alzo, op die manier dus, zullen wij een goede opgang krijgen. En veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. En hiernamaals ingaan in de vreugde van onze Heere. Er is nog meer van te zeggen. De opwekking om te letten op jezelf heeft ook een heel praktische betekenis. Dan gaat het om de manier waarop het kerkelijke leven en de vervulling van een ambt een plaats krijgt tussen allerlei andere verantwoordelijkheden. Denk aan de verantwoordelijkheid binnen ons huwelijk, ons gezin en allerlei maatschappelijke taken. Broeders, en ik maak het bewust breed en algemeen dan als allemaal, ook naar mezelf voor de goede orde. We zijn eerst man voor onze vrouw en vader voor de kinderen als je die hebben mag. Daarna probeer je trouw je werk te doen in de maatschappij, daar waar de Heere ons een plaats gegeven heeft. En daarna zijn we geroepen om ambtsdrager te zijn in Gods Koninkrijk. Heb ook daarin acht op uzelf. Het is beslist niet moeilijk om je helemaal te laten verdrinken in het werk wat wacht. Deze tijd vraagt soms heel veel van ambtsdragers. En je kunt uiteindelijk ook nooit zeggen dat je klaar bent. Ten slotte, het apostel er ook toe op om acht te hebben op de leer. Daarnet hoorde wel iets van de achtergrond waartegen Paulus ook dit tegen Timotheus zegt. De achtergrond van allerlei dwalingen. En dan zegt de apostel het onderwijs van God. Wat in de Bijbel naar ons toe komt daartegenover. Als je ook daar vandaag net zo toe opgewekt wordt, dan moet je ten eerste altijd proberen om de aangezichten van de schapen te kennen. Om al horen aan mensen te weten waar ze zijn, waar ze zitten tegenover de Heer en zijn dienst. Om daarna aan de hand van dat wat je hoort de verbinding te maken, te zoeken met de Bijbel. En wat de belijdenis op grond van de Bijbel dan zegt. Op zo'n manier ga je als ambtsdrager als het ware helemaal schuil achter de woorden van de Bijbel. En heeft de Heere door zijn woord het laatste woord in de boodschap van zonde en van genade. Van Adam en van Christus, van rechtvaardiging en heiliging, levensgang en levenskeus, de hemel, de hel. En noemt u verder de samenvattende woorden maar op. Doe dat, zegt de apostel. Volhard daar ook in, ga daarmee door. Wees daarin ijverig. Houd het vuur van de liefde en van de toewijding brandend, want dat doende zult u uzelf behouden en die u horen, is de belofte in de tweede gedachte. Want dat doende. Wordt teruggewezen naar het eerste deel van de tekst van zojuist. Er wordt daarna in het tweede deel een bepaald gevolg aan verbonden. Eenvoudig gezegd, er wordt vrucht. Er wordt zegen beloofd, namelijk het behoud van uzelf en van die u horen. Opnieuw is de woorden van de tekst. Voor het woordje behouden, wat er staat hier, kunnen we ook lezen, redden. Je kunt er ook voor lezen, bevrijden en ook wel verlossen. Het woord zelf komt ook op andere plaatsen in de Bijbel voor. En dan zie je telkens dat het in wezen gaat om de belofte van de zaligheid. Om redding, om leiding. Het gaat ook over het leven waarbij je in geloof en liefde verbonden bent aan God. Echt zalig ben je immers wanneer je verlost bent van het grootste kwade zonde en deelt in het grootste goed, de vrede en de gemeenschap met God. Apostel, laat het eerst slaan op uzelf. Daarna via Timotheus, ook op ambtsdragers, zeg maar. Uzelf behouden. Dat is een zegen. Wanneer je mag eten van dat wat je de anderen uitdeelt. Wanneer je geestelijk eten en drinken krijgt. We zijn allemaal, ambtsdragers of niet, afhankelijk van de genade van God. Gemeente, geen van allen kunnen wij zonder. Bid daarom vurig om de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Uzelf behouden. En dan ook die u horen. Dan gaat het dus over ons gemeente. Het gaat over u als gemeente. Mag ik eens vragen. Leeft dat verlangen naar de Heere dan ook zo sterk in u en jouw hart? Je ervaart het misschien wel. Dat de Heere al zo lang op je gewacht heeft. Je doorleeft het nu, hij had mijn zaligheid op het oog. Maar ik leefde er uiteindelijk gewoon langsheen. Wanneer de Heere in je hart komt wonen en werken, dan wordt dat zo belangrijk voor je. De zaligheid begint dan al in dit leven. Wanneer in ons hart een droefheid naar God geboren wordt en leven soms zo radicaal veranderd en vernieuwd worden. Jongelui, dan wordt het onrustig van binnen. Ik ben God kwijt. En dat is mijn eigen schuld. Ik moet hem missen, maar ik kan hem eigenlijk niet meer missen. En hoe schuldig je jezelf ook ziet, je kunt door die uitgestorte liefde in je hart niet bij de Heere vandaan blijven. Wat wordt het dan een wonder, wanneer je er hoort, dat er voor rampzalige mensen zaligheid is. Door het werk van de Heere Jezus. De Heilige Geest geeft er ogen voor het geloof, voor, om dat door de woorden van de Bijbel te gaan zien. Hij brengt dat in je hart. Je leert het in de stilte misschien om er de handen op te leggen. En mensen worden uit genade behouden, gered en verlost. Wat kun je daar soms klein en verwonderd over zijn? Wanneer je zulke dingen tegenkomt in de gemeente. Onder jongeren en onder ouderen. Wanneer je merkt dat het geloof ook echt uit het gehoor is. En mensen klein worden gemaakt voor de Here. In berouw en in boetvaardigheid vanwege hun zonden. Wanneer mensen, jongeren, ouderen, mannen en vrouwen, de toevlucht leren nemen tot een gekruisigde zaligmaker. En de Heere daarin ook onderwijs geeft. Dan krijgen mensen hem nodig tot rechtvaardigmaking. Daarna ook tot heiligmaking. Ja, zelfs tot een volkomen verlossing. En arme zondaren vinden in hem alles wat je nodig hebt. Paulus, die spreekt zijn geestelijke zoon Timotheus bemoedigend toe. Zijn daarbij ook woorden van een belovend God, want dat doende zult gij en uzelf houden en die u horen. Maar gemeente, even meedenken. Hoe zit het dan? Wanneer ambtsdragers dus maar doen, is er dan automatisch vrucht? Is het soms een werk van mensen om jezelf en anderen te behouden? Het geloof is een gave van God. En het is en blijft een werk van de Heere alleen. Het is ook zo. Het is genade alleen. En dat betekent dat niemand het verdient. De Heere is aan niemand van ons mensen iets verschuldigd. Wanneer wij het van de Heere krijgen, dan zijn we hem daarvoor dan ook eeuwige dankbaarheid verschuldigd. En iedereen die de Heere dient en lief heeft, die zal dit ook herkennen. Dat is zeker ook zo als je vandaag het ambt terug mag leggen in Gods handen en afscheid neemt. Broeder, als je teruggeeft in de handen van de Heere en vanmorgen afscheid neemt. U hebt het gemerkt in die 16 jaar. Het is inderdaad de Heere alleen en anders niet, hè? De Heere alleen. Die de harten van mensen weet te bereiken. En dat is de troost, ook voor u. De Heere, die gaat gewoon door met zijn werk. Daar valt een mens er buiten. En de Heere alleen, die krijgt alle eer, terwijl de taak is en blijft, om te bidden voor de gemeente, om biddend werkzaam te zijn, ook met deze woorden. Die vragen van zojuist, die zijn dus heel terecht. Maar daar gaat het nu niet om. De apostel, die laat vanmorgen zien hoe nauw de verbinding is tussen Gods genade aan de ene kant en het gebruik van de middelen aan de andere kant. De belijdenis laat het ook zien. Denk aan onze leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 17. Eenvoudig beeld, gemeente. We eten en drinken elke dag. Levensmiddelen, die zijn nodig voor het dagelijkse leven. Zo hebben wij genademiddelen nodig voor het geestelijke leven. Het werk van wedergeboorte, de planting van het geloof En de oefening van het geloof in een mensenhart is iets bovennatuurlijks. En daar gebruikt de Heere het evangelie voor als een zaad voor de wedergeboorte en als voedsel voor de ziel. Wat het dan betekent, deze dienst ook van vanmorgen. De tekst zegt het, die u horen, die u horen, een gemeente heel eenvoudig, dan zijn we er, biddend om de Heilige Geest voor onze ambtsdragers, voor heel de gemeente en daarbij ook voor onszelf, om door de woorden van mensen heen Gods stem te horen met ons hart, opdat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die gehoord hebben leven zullen. Daar ben ik zo blij, jongelui, als ik ook jullie telkens weer zie zitten. Jullie ook, jongens en meisjes, het is fijn als je zo goed meedoet in de kerk, verblijdend als je merkt dat jongeren en ook ouderen anders gaan luisteren dan eerst. Als er merkbaar belang bij krijgen. De Heilige Geest werkt nog steeds. Jongelui, wees erbij. Wees erbij. In de kerk en ook al het andere. Congregaties straks, verenigingen, noem maar op. Je hebt elkaar zo nodig. In de kerk ook als jongeren onderling. En gemeente breder. Vandaag krijgen wij een nieuwe ouderling van de Heere. Ontvang broeder Schreuder als een dienstknecht van God. Want met alles wat hij heeft, wie hij is, wat de Heer hem gegeven heeft, waakt hij met de andere broeders voor onze zielen. Dat is het laatste van de tekst ook van vanmorgen. Want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Naar de gemeente toe wees ik al op onze dosse leerregels, maar ook voor de ambtsdragers zelf komt er zoveel onderwijs in mee. Slot, artikel 17, hoofdstuk 3-4 wijst erop. Door de vermaningen, door het onderwijs eigenlijk, worden genade meegedeeld. En er volgt er iets wat belangrijk is. Hoe vaardiger wij ons aandoen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, die in ons werkt. En zijn werk gaat juist dan allerbest voort. Laat dan deze heerlijkheid van God, de eer van zijn naam en de zaligheid van zondaren een voortdurende aansporing zijn om door te gaan in het werk wat de Heere ons geeft te doen. Want daarvan komt God alleen. Alle eer en alle heerlijkheid in der eeuwigheid toe. Gemeente, we gaan afronden. Paulus' opwekking aan Timotheus, de opwekking, en ook de belofte. Dat is een gepast woord vanmorgen. Een gepast woord in een dienst ter bevestiging van en ook van afscheid. Omdat wij met al onze gedachten aan het begin en aan het einde van het ambtswerk worden gewezen op die God die om Jezus wil door zal gaan met zijn werk. En laat het dan het antwoord zijn van ons allemaal in gebed en ook in uitzien dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. dat uw geest ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woont. Dat geven ons de Heere. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaad wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En wat er volgt in vers 4 van Psalm 17... We gaan nu over tot de bevestiging van broeder Schreuder in het ambt van ouderling. Daartoe leek het formulier om de ouderlingen te bevestigen. Geliefde christenen, geliefde weet hoe we nu het onderscheiden reizen u voorgedragen hebben. De naam van onze tegenwoordige medebroeder, die tot de dienst van het ouderlingschap van de gemeente verkoren is, om te vernemen of iemand wat had waarom hij in zijn ambt niet zou behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hem voorgebracht heeft, waarom we thans in de naam van de Heere tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij, broeder, die men bevestigen zal, en voorts allen hier nu tegenwoordig, voor eerst aanhoren uit het woord van God een korte verklaring van de instelling en het ambt van de ouderling. De ouderling is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen, en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren, die zullen dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eersten hebben gearbeid in het woord en de leer, en de anderen niet. De eersten waren dienaars des woords en herders, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen, die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt, dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden en regeerden met de dienaars des woords. Paulus, Romeinen 12 vers 8 gesproken hebben er van het leerambt en ook van het ambt van de uitdeling over diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk, zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en de ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars, de anderen, die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gewone levieten in de dienst van het tabernakel de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijven nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente van God te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken dienaars des woords en de ouderlingen samen een college of gezelschap, zijnde als een raad der kerk, en vertonen de gehele gemeente waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg er der gemeente, terwijl geen zins verstaan kan worden van alle lidmaten van de gemeente, iedereen in het bijzonder, maar zeer bekwamer van degenen die de gemeente, waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt van de ouderlingen met dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is, naastig toe te zien of er ieder zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en in wandel, die zich omzichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden, zoveel mogelijk is. Ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weer in de schoot van de kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de formele uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken van de schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk van de ouderlingen daarop acht te nemen en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde van de kerk betreffen, met goede raad dienaars des woords behulpzaam te zijn, ja ook met raad en troost alle gewone christenen te dienen. Ten derde is een ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel van de dienaren des woords, ten einde alles tot stichting van de kerk gericht mogen worden. En dat geen vreemde leer worden voorgesteld, maar we lezen in Handelingen 20, vers 28, waar apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen, om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf gedurig te oefenen in de overlegging van de verborgenheden van het geloof. Ten einde dan, geliefde broeder, Johannes Schreuder. En ieder mogen horen dat gij gezind zijde voor zijn dienst aan te nemen. Zo zult gij antwoorden op hetgeen u voorgehouden worden zal. En ik wil u vragen om daartoe op te staan van uw zitplaats. In de eerste plaats vraag ik u, ouderling, of u niet gevoelt in uw hart dat gij wettig van Gods gemeente, mits dien van God zelf, tot deze heilige dienst beroepen zijt. En als tweede, of u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enig woord van God en de volkomen leerde zaligheid en alle leerlingen verwerpt die daartegen strijden. En als derde, of u belooft uw ambt, zoals hiervoor beschreven is, naar deze leer getrouw naar uw vermogen te bedienen. Gij ouderling Johannes Schreuder in de kerkregering, naast dienaars des woords, en ook belooft u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaningen, indien gij u kwaam te ontgaan. Wat is daarop uw antwoord, Johannes Schreuder? De almogende God en Vader, geef u zijn genade, dat gij in deze uw dienst getrouw en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Zo weet gij, ouderling, naastig in de regering van de kerk, die u naast de dienaars des woord bevolen is, zijt mede als wachter over het huis en de stad van God, om er ieder getrouw te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Heb acht op de onderhouding van de zuiverheid van de leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Zijt in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een rein geweten, goede volgende zijnde voor geheel het volk, alzo zult gij uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus en hiernamaals ingaan in de vreugde van uw Heere. Aan de andere zijde, geliefde christenen gemeente, ontvangt deze man als een dienstknecht van God. Wil de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig achten, begeeft u gewillig onder hun opzicht en regering. En dit doende, elk in het zijne, zult gij van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Broeder Schreuder, een kort woord naar aanleiding van dit bijzondere ogenblik. Opnieuw legt u uw jawoord af, nu bij de aanvaarding van het ambt van ouderling. Ik denk terug aan de eerdere jawoorden. De afhankelijkheid waarin u destijds in Gods weg mocht gaan als diaken, is de afhankelijkheid ook waarin u vandaag in Gods weg mag gaan als ouderling. Het woord was helder. Heb acht op uzelf. Luister eerst en vooral naar zijn stem. Neem anderen daarna mee naar hem. En dat is het dan een machtig werk om zo dienstbaar te mogen zijn in Gods koninkrijk. De Heere geven daarin alles wat nodig is. Het gaat ook het thuisfront. Wil onze man afstaan, ook al eerder hebben afgestaan, aan het ambtelijke werk Elisa, met de kinderen ook. Je brengt opnieuw een offer door je man Han vaak af te staan voor het werk in de gemeente. Veel van het werk in de gemeente wordt niet direct gezien, maar het wordt wel gedaan, en vaak in de avonduren. Dat is een offer, ook voor het thuisfront. Daarvoor bij deze hartelijk dank. En ook jij van deze plaats, al het nodige toegewenst met jullie vier zonen. In deze dienst nemen we ook afscheid van ouderling van Winkel. Ik wil u vragen, broeder, of u wil opstaan ook van uw zitplaats. Een kort woord ook voor u in dit bijzondere ogenblik. Verandering van uw werk was reden om het ambt terug te leggen in de handen van de Heere. En het de facto dus ook neer te leggen. Dat betreuren we en respecteren we, uiteraard. U hebt de gemeente ruim 16 jaar mogen dienen in het ambt van ouderling. U zocht er steeds naar om het op een samenbindende manier te doen, aan de gemeentelijk leven lijn te geven, voortdurend langs kerkelijke lijnen, waarbij standpunten voor nu telkens mede werden bepaald vanuit de lijnen voor straks. Daarom wisten de anderen vaak mee te krijgen. En Mark, dat heb ik vaak hier bewonderd, die vermogen om dat zo in de kerkenraad neer te leggen en lijnen ook voor ons te schetsen. Dank daarvoor. Welgemene dank namens de kerkenraad en ook namens de gemeente voor de prettige manier van samenwerken ook, maar gewoon ook heel eenvoudig als mens, wie je bent, als broeder, naast ons en met ons. Als je zelf achterom kijkt, zul je jezelf niet op de borst slaan. Laten we eindigen in de Heere, bij wie verzoening is over al onze zonden, van wie verwachting is voor jezelf, voor de gemeente, ook voor de onbekende toekomst. Marian, alle 16 jaar door, heb je Mark ervoor kunnen afstaan en ook mogen afstaan. Ook naar jou toen op deze plaats, daarvoor onze welgemeende en hartelijke dank. De Heere, zijn jullie samen ook in alles nabij en goed, met ook de kinderen en de kleinkinderen. Gemeente, opnieuw hebben wij een ambtsdrager bevestigd en we nemen ook afscheid. Andermaal de oproep vanaf deze plaats, omring hen en ons met uw gebeden, want wij kunnen niet zonder. Ik wil u vragen zo mogelijk staande broeders Schreuder en Van Winkelen toe te zingen uit Psalm 134, daarvan vers 3. Dat is hier een zegen op u daar, zo mogelijk staande Psalm 134, vers 3. Psalm 119, vers 45 en 86. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Draag dan met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.